En wij gaan weer naar de enerverende geschiedenis van David in 2 Samuel. Waar wij waren in hoofdstuk 20 bij het zoveelste oproer. In dit geval was het oproer van Seba. Een man van Bichri, een man van Jemini, kortom iemand uit de stam van Benjamin, Jemini, staat in vers 1, van Bichri, van Begoer. Iets met eerst geboorterecht in elk geval. Want ja, wij zijn er langzamerhand aan gewend en ik ben geneigd me ervoor te excuseren dat het allemaal zo lang duurt. Maar ja, dat is waar het over gaat. En waarover het altijd gaat in het menselijk bedrijf, in het leven van de mens, mensheid enzovoorts. Namelijk aan de ene kant, aan de linkerkant moet ik zeggen, aan de linkerkant heb je die Saul, heb je de wet, heb je de boom der kennis des goeds en des kwaads, voorschriften, regels en wat het maar was. En aan de andere kant hebben wij de boom des levens. Dan wel de individuele vrijheid, het leven uit genade en wat het allemaal maar wezen mag. Gepaardgaande natuurlijk met de individuele verantwoordelijkheid. En daar ligt dus meteen ook het probleem. En ik zal u wel eens een keer eerder gezegd hebben dat in de, nou ja, in ieder geval in de filosofie, dit een van de hoofdthema's is, eigenlijk het spanningsveld tussen het collectief, dat wil zeggen de mens als onderdeel van één groep, van een familie, een volk, een cultuur. Oh ja, de plaatselijke konijnenfokvereniging, wat het maar was, maar zoiets, een mens die ergens in het systeem zit. Enerzijds, en de andere kant, hoe zit het dan met de persoonlijke vrijheid van de mens? En dus andersom, gaat over de persoonlijke vrijheid van de mens. We zijn toch, we willen toch vrij zijn, weet u wel. Liberté en dat soort dingen. En sinds we liberté hebben, zijn we onze vrijheid helemaal kwijt. Want zitten we helemaal vast in een links systeem met overheidsbemoeienis tot alle details van het leven enzovoort. Dus dramatiek van de, Eigenlijk van de cultuurgeschiedenis, maar toe maar. En dat is wat we uitgebeeld vinden, de hele Bijbel door. Omdat het in de Bijbel gebracht wordt naar het niveau van wet of genade. Het is gewoon links of rechts, maar eigenlijk. Maar het is wet of genade. Zit je vast in de religie, met al de voorschriften, of ben je eruit gestapt, ben je vrij en heb je gemeld bij de vrijheid der heerlijkheid der zonen gods, of hoe het maar heet mag, bij gelegenheid. Dat is waar het over gaat. Vandaar dat de evangelieprediking altijd de oproep is om het collectief achter zich te laten, als ik het zo eens mag zeggen. Nou ja, de legerplaats. En tot hem uit te gaan buiten de legerplaats. Dat is het eigenlijk het hele verhaal. En wat de mens zonder de Bijbel en zonder de Heer betreft, ja, daar heb ik eigenlijk geen boodschap voor. Maar u begrijpt dat dat altijd een kwestie is van afwegen waar men tussen die uitersten leeft. En het is voor de ene mens beter om meer naar links te neigen en de andere meer naar rechts. De een kun je beter hebben in een collectief, dan functioneert die beter. Aan de andere kant kun je beter de mensen hun vrijheid laten, want dan komen ze beter tot hun recht en tot hun productie en tot hun mogelijkheden enzovoorts. Dat is verschillend en daarom eindigt die discussie ook nooit. En bovendien ligt dat niet alleen op het niveau van de individuele mens, want alle mensen zijn nou helemaal niet gelijk. Maar het ligt ook op het niveau van de verschillende volkeren nou eenmaal. Maar ook die wil men gelijk trekken tegenwoordig. Dus het kan alleen maar uitdraaien op één grote gefrustreerde puinhoop. En het verhaal is altijd kort. Het loopt altijd uit op iets extreems, bepaalde ontwikkelingen. En dan moet het gestopt worden, dat is er maar één ding. Dan moet je gewoon wakker worden en dan... Ik heb het nou over over je dromen, weet u wel? Heb je dat niet, ken je dat niet, dat zo'n droom zo vastloopt, dat kan nergens meer heen... en dan denk je, och, laat ik maar wakker worden. Ken je dat niet? Nou ja, zoiets. Wakker worden. maar ik wilde eigenlijk zeggen... Van zo gaat dat, zo ontwikkelt een samenleving, een cultuur, zich een systeem... totdat het helemaal vastloopt en dan ontploft het gewoon. Dan krijg je dus of een revolutie, of een oorlog, of iets dergelijks. Dat is hoe het gaat. En hoe meer de wereld één wordt, de volkeren één worden... en hoe meer men spreekt van een internationale gemeenschap... wat een belachelijke term is, overigens... Hoe meer dat aan de orde is, hoe groter de ontploffing... en hoe groter de oorlogen enzovoort. Dat is het hele verhaal. Dat menselijk bedrijf is niet te stoppen. Je wil stoppen, mensen willen stoppen... maar het systeem stopt niet, dat rolt maar door. Zo gaat dat. Ja, met de Bijbel open zeg ik. En dan komt de antichrist en dan gaan wij weg. En dan komt de Heer een keer orde op zaken stellen. Uiteindelijk. Dit is wat populair uitgedrukt, maar ja. Zo ligt het natuurlijk wel. Daar komt het op neer. Maar de aardigheid vind ik persoonlijk dat dit soort zaken in de Bijbel... geïllustreerd worden, niet op hoog niveau worden uitgelegd en toegelicht en dat soort dingen meer. Maar ze worden ons gewoon geïllustreerd hoe dat gaat. Hier heb je David aan de macht en er gaat toch niks fout met het volk, maar er is altijd wel iemand die het er niet mee eens is. En die vecht om de macht en die zijn best doet om aan de macht te blijven, daar een praatjes verkoopt in Lissabon of waar dan ook, maar in Hebron of waar dan ook maar, als we het over Absalom hebben enzovoort. Toch? Ja, gaat allemaal, ja. Nou, en hier heb je weer het oproer van Seba. Het was net gedoe geweest om Absalom. Dat is net achter de rug, maar dat is nou jammer, want het is nog mooi. Het is nog een chaos en in de chaos krijg je kansen, dat weet u, hè. Ja, er moeten eerst wat crashes plaatsvinden en dan degene die het niet verwacht, die komt dan door en die wint dan de race. Schaatsen of zo. Het is zowat winter, dus schaatsen. In de laatste bocht vallen de mensen chaos enzovoorts. Of men weet niet meer waar men is, er komt de verkeerde wissel, maar dat is al jaren terug nou, hè. Maar ik vergeet hem nooit meer. Ging zo goed en dan staat er zo'n trainer of hoe zo'n man maar heet en die wijst dan links of rechts, daar hadden we toch over. En die wijst dan precies de verkeerde kant, ik meen dat die links wees en dat rechts moeten zijn. Nou ja, volgens de Bijbel in ieder geval. Hè? Staat er echt in, ja. De geest van de dwaze richt zich op links. De geest van de wijze richt zich op rechts. Staat echt in de Bijbel. Ik verzin het niet. Zo is dat. Nou ja, het probleem is, wij moeten los van dat hele gedoe. En we moeten persoonlijk, individueel bedoel ik, u, ik. Wij moeten komen tot de Heer Jezus Christus. Dat is de prediking. Aan individuele mensen. Los van alle symboliek. Kijk wat de Heer doet. Het is of... Die grote menigte, waar hij toe spreekt, onpersoonlijk, maar meestal is het individu. Mensen, dikwijls bij namen, dikwijls ook zonder namen, maar waarvan ons dan het een en ander verteld wordt. En dan is het uw geloof, heeft u behouden, enzovoorts. Begrijp je wel, dat is de situatie. Nou goed. Maar we hebben net dat gedoe gehad van Absalom. En dan hebben we nog deze Seba, die dan uit de familie van Saul is. Dat heb ik je uitgelegd. hoe dat zat, dus toen kom ik niet meer op terug. Maar in ieder geval ook uit Benjamin. En die stam van Benjamin in het algemeen en het huis van Saul of wat er van over is in het bijzonder, dat is nog steeds verongelijkt. Dat wil zeggen, zoekt nog steeds de macht terug te krijgen die nou eenmaal bij Saul ooit berustte enzovoort. En in dit hoofdstuk, maar zelfs in het volgende hebben we daar nog mee te maken. Inderdaad tot vervelens toe, maar zo is dat nou eenmaal. Maar u weet wat er goed is met die familie. Het is de uitbeelding van de wet en de macht van de wet. Dat was Absalom trouwens ook en die was niet eens uit Benjamin, maar toen maar. Maar goed, vorige keer hebben we het weer gehad over de vijfde rib enzovoorts en over het misverstand dien aangaande de dood van Amasa. Uiteindelijk komen al die neefjes om, hè, dat heb ik u verteld. Hè. En Joab komt zelf ook nog aan de beurt. Dat zijn die neefjes van David, de zonen van twee van zijn zusters. Nou goed, daar hebben we het over gehad. En, hè? Ja. En daarna is het alsnog, moet men achter Zeba aan, maar die Amasa die dus hier gedood wordt alsnog, die heeft in ieder geval de schijn op zich geladen dat hij aan de kant van die opstand van Zeba was. Hij diende eerst Absalom. David nam hem in dienst, maar hij koos alsnog de andere kant, naar het schijnt. 100% zeker ben ik daar niet van, want het staat er niet. Hij kwam alleen niet op tijd terug toen, om zijn opdracht te vervullen. En hij wordt dus door Joab, de legeraanvoerder van David, alsnog gedood. En zoals gezegd, het waren neven, maar toen maar. David had er zich alles voor verontschuldigd. Voor die neven, die lui met hun geweld. Maar David had ze nou eenmaal nodig. Zo is dat. En dat geldt tot in onze dagen, ook als de Heer hier op aarde. U weet wel, ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed, zo'n aardige man, weet u wel, zo'n... Ik denk ineens een geitenwolle sokken, maar ook daar nog ineens bij komen. Ja, maar ik weet nooit hoe ik die dingen beschrijven moet. Weet je wel, welk een vriend en zo. Ja, heel aardige, heel, ja. En dan komt hij straks. En dan zegt hij, wie waren dat die niet wilde dat die koning over hen zou zijn? Breng ze hier voor mij en sla ze hier voor mij dood. Lucas 19. Oké, dat was uit de gelijkenis, maar het lijkt me duidelijk, hè, waar het over gaat. Ja, ja, en lees anders die profetieën maar over al die volkeren in tamelijk letterlijke taal. Het is heel dikwijls beeldspraak, maar in tamelijk letterlijke taal. Van sommige volken krijg je de indruk dat er echt niemand van overblijft, omdat ze allemaal uitgeroeid worden. In ieder geval komt het bloed tot aan de tomen der paarden. En ook als je dat niet letterlijk moet nemen, lijkt het mij toch dat er sprake is van dat er nogal wat bloed vloeit, toch? Als ik het dan heel voorzichtig zeg. Dus ja, het is blijkbaar toch nodig. Al loopt de geschiedenis ooit een keer erop uit dat men geen oorlogstuig meer nodig heeft en dat men het omsmeet naar... Voor agrarische bestemmingen, of hoe zeggen ze zoiets? Tot ploegscharen, of wat het maar was. Hè? Dat, ja, in Jesaja. Bijvoorbeeld. Maar het loopt toch slecht af met die mannen die David dan toch met kracht dienen. Zijn familie van David, ze doen het voor David. En David zegt, ik moet er eigenlijk niks van hebben, maar... Het loopt ook inderdaad fout af. Met allemaal. Maar hier is Joab nog, heeft het nog steeds op voor David, de grote man. En dan gaat het verhaal verder waar we gebleven waren. Dat is ongeveer in vers 13, dacht ik. Toen hij van de straat, van de breedte, van het plein, van de vlakte, wat het maar was weggenomen, die Amasa, zijn lijk, want dat lag daar maar. Toog alle man voort, achter Joab aan. Joab achterna om Zeba, de zoon van Bichri, achterna te jagen, die zichzelf via het blazen van de bazuin, want zo heet dat, tot koning uitriep. En dan staat er, en hij toog heen door alle stammen van Israël, naar Abel, te weten Bet Maaga, zodat we een paar namen erbij krijgen. En bovendien staat er, en het ganse Berim. En zij verzamelden zich en kwamen hem ook na. In de eerste plaats, hij toog heen door alle stammen van Israël, voor alle duidelijkheid, dat is Joab, hè? Dus. En dat met het volk wat hem navolgde. En als er staat, door alle stammen van Israël, dan is de gangbare verklaring, voor zover het verklaard moet worden, maar het moet eigenlijk wel verklaard worden, hoezo door alle stammen van Israël? Historisch is het idee dat hij steun zocht, mensen die meetrokken, achter Zeba aan, die zichzelf koning over Israël wil maken. Maar en Joab verdedigde David, kwam voor David op, dus hij zoekt zijn aanhang onder de stammen van Israël, logischerwijze. Begrijp je me goed, het gaat over Israël meer dan over Juda, dat hebben we gezien, daar ging het in deze hoofdstukken vervolgens over. Dat betekent ook dat het een en ander wel degelijk betrekking heeft, niet maar op een historische situatie van twee stammen en 10 stammen tegenover elkaar, maar dat het wel degelijk betrekking heeft op de situatie zoals wij die in onze dagen kennen, waarbij een christelijke wereld geneigd is zich te stellen onder wet en het christendom onder regeltjes te brengen en die vakjes in te delen en wat het maar was allemaal, toch? Jawel. Op wat voor wijze dan ook. Het zij via een burgerlijke overheid, dat kennen wij langzamerhand niet meer, maar het is nog niet zo heel lang geleden dat, met name in Nederland, officieel kerk en staat dat van elkaar werden gescheiden. Zo heet dat. Hè? Wij kennen in Nederland de zogenaamde scheiding van kerk en staat. Waarna de vraag is, maar hoe zit het met de synagoge en daarna met de moskee? En dus wordt het alweer problematischer. Je mag het misschien helemaal niet meer, maar ik ben niet op de hoogte. Je mag het misschien niet meer zeggen. Maar in ieder geval gaat al even het verhaal dat de Joden, dat is dus de synagoge, dat de Joden overal uit waren op de macht in de wereld. En in elk geval de islam officieel kent geen ander doel. Hoewel er zat zijn onder degenen die zich Mohammedaan noemen, die zeggen dat dat niet zo is. Maar de islam per definitie streeft naar wereldheerschappij. Dat is wat het doet. Per definitie, dat is wat het is. En daarom kent men ook niet zoiets als prediking van een boodschap. Men kent de Heilige Oorlog. En voor zover wij als christenen een Heilige Oorlog kennen, is het niet met vleeselijke wapens, maar met geestelijke wapens, zegt Paulus. Maar de islam kent gewoon het kromzwaard. Dat is hoe het gaat en hoe het altijd gegaan is. Dus ja, scheiding van kerk en staat, ik weet het niet, maar kerk heeft dikwijls belang bij de staat als bescherming. Ik ben van mening, ik niet alleen, maar ik vertel het toch. Omdat ik denk dat het zo is. Ik ben van mening dat de reformatie in de tijd, 500 jaar geleden, dat de reformatie in de tijd is blijven steken, want die was nooit af. Het is blijven steken omdat men steun zocht, dan wel omdat men steun kreeg van wat wij nu zouden noemen de burgerlijke overheid. Begrijp je me goed? Die scheiding, dat kennen wij. Dat was in die dagen toch anders. Hoewel, er was natuurlijk toch een soort van scheiding, maar dat is de eeuwen door een strijd geweest, hè? Ik weet niet of u kent de term investituurstrijd. Dat heeft lang genoeg geduurd. Dat ging om de vraag wie eigenlijk het recht had om de kerkelijke machthebbers, want zo heette ze, de kerkvorsten aan te stellen. Of de paus het recht had om dat te doen, om zo te zeggen, opperhoofd van de kerk, of het opperhoofd van de staat. Dat wil zeggen, in de praktijk was dat dan toch de keizer van het Heilige Roomse Rijk, der Duitse natie, heet dat ongeveer volop. Dat is wat wij nu Duitsland noemen, maar vroeger was dat een verzameling van landen bij elkaar, koninkrijken, wat het maar was, prinsdommen, met keurvorsten en wat het maar allemaal was. En die hadden dan één uit hen was dan de High King, waarom dat nou weer Engels is, omdat ze het daar ook kenden namelijk. Maar de High King die daarboven stond en die, nou ja, dat was dan de grote leider om zo te zeggen. Nee, in het Duits heet dat de Führer, dat begrijpt u mag. Maar toch maar, zoiets. Maar de vraag was, stelt de keizer de bisschoppen aan? En de paus? Oké, kroont de paus de keizer? Of kroont de keizer de paus? Daar zijn ze nooit over eens kunnen worden. Nee, dat is echt waar. En legendarisch zijn de verhalen die nagaande. Over Kareltje, Karel de Grote, die dan geacht werd de kroon uit de handen van de paus gegrist te hebben en hem zelf op zijn hoofd gezet te hebben. Hij sprak Gronings en zei, sodemie erop, zei hij. De mijter. Zo de mijter. Kan ik daar goed laten zitten? Ja, dat zijn van die. Of het echt zo gebeurd is, weet ik niet. Maar je moet hem onthouden. Ze hebben het er mij nooit bij verteld. Maar het betekent nu, tenminste niet dat ik me herinner. Maar ik let ook nooit goed op, hoor. Maar ze hadden erbij moeten vertellen dat althans de legende illustratief is voor de machtsstrijd die het dus altijd was. Aan de andere kant, de keizer zocht wel degelijk de goedkeuring van de paus. Niettemin wilde de keizer toch graag zelf de paus aanwijzen voor dat doel. Nou ja, enzovoorts. Maar andersom uiteraard ook. En dat blijft dus altijd een problematische zaak. En dat is wat je hier dus ook vindt. Maar ik bedoelde te zeggen dat wat hier uitgebeeld wordt wel degelijk ook kenmerkend is voor laten we zeggen, de christelijke bedeling. Of hoe noem je dat? Onze tegenwoordige tijd waarbij de zaligheid van de Joden is afgenomen en gegeven is aan de heidenen, dan wel aan de 10 stammen van Israël, want op die details ga ik nou niet in. En dan vind je precies hetzelfde verhaal weer. Ik zeg altijd, het grote probleem is geweest, het grote probleem is eigenlijk geworden dat in de tijd de Romeinse keizer Rooms werd. Nou ja, dat kan je zo niet zeggen, want dat bestond toen nog niet. Maar de Romeinse keizer werd christen en vervolgens werd het christendom tot staatsgodsdienst. Daarmee werd de bisschop van Rome min of meer automatisch tot belangrijkste bisschop binnen het Rooms-Katholieke gebeuren. En enige eeuwen later hebben ze die man tot opperbisschop en tot paus verklaard en alles met terugwerkende kracht. Zodat Petrus, toen hij al 600-700 jaar dood was, een week, want ik weet zo gauw niet hoe, wanneer dat was, alsnog tot paus, tot eerste paus verklaard werd, enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Die route van de bisschop van Rome wordt tot opperhoofd van de kerk, die loopt via de bekering van Constantijn de Grote en de Romeinse keizers, enzovoorts. Zo is dat gegaan. Maar daar heb je dus al het zware huwelijk uitgebeeld in Pergamus van Openbaring, in die brief. Het zware huwelijk tussen kerk en staat, dat was toen nog de Rooms-Katholieke kerk dan. Maar het is een probleem wat je tot in onze dagen eigenlijk hebt. Het is dat wij als christenen niet zo'n grote invloed meer hebben in de wereld, zodat men ons negeert. En zolang wij nou maar ons verder nergens mee bemoeien, laten ze ons nog met rust. Hoe lang dat duurt, weet ik niet, maar nog wel. Ze hebben nog wel wat anders aan het hoofd, om zo te zeggen. Maar toch maar. Maar het is altijd problematisch geweest. Ja. Wat wij nu doen, dat was 100 jaar geleden of langer, was dat strikt verboden, hoor. Nou ja, in ieder geval in de 19e eeuw met zijn kerkelijke oproeren, waar de overheid zijn vinger niet meer tussen kon houden, want er begon langzamerhand wel een beetje te knellen. En toen heeft men zich teruggetrokken, als het ware. De overheid. Nou ja, of je daar blij mee moet zijn of niet, ja, ik weet het ook allemaal niet. Ik vertel maar hoe dat dan zo gaat. Maar officieel, de overheid heeft er niks mee van doen. En toch zijn het die 10 stammen, zal ik maar zeggen, die Gods volk zijn en die door God gebruikt worden voor zijn doel in onze dagen. En dat is toch weer de overheid. Dus het blijft hetzelfde spanningsveld altijd. Maar niettemin, wat u en mij betreft, wij worden geacht individueel een keuze te maken voor de Heer Jezus Christus en dat is het dan. En of onze overheid dat leuk vindt of niet, ja, dat heeft er niet veel mee te maken. Eigenlijk niks. En dat aan de andere kant die overheid gebruikt wordt toch om het woord te bewaren en om het woord te verspreiden, ja, dat is ook gebeurd in de loop der eeuwen. Vreemd genoeg. Maar het is zo. Ja. Maar goed, daar kun je een heel seizoen met gemak mee vullen, met hoe dat dan gaat en gegaan is. En dat zonder dat het meteen de eerste opzet was, het evangelie bewaard is geworden, de Bijbel bewaard is geworden en de Bijbelse boodschap verspreid is geworden over heel de wereld. Dat is toch een interessant verhaal, hoor. Maar ja, voor iemand die nog afstuderen moet, is dat misschien een leuk project. Maar ik heb er nog een paar, maar goed. Ik begin er niet aan. Goed, wij volgen nu even deze Belialsman. Belialsman, Beelzeba. De Belialsman uit vers 1. De onnuttige man. De onproductieve, want dat is wat Belial betekende, heb ik u verteld. Maar ik was in vers 14. Daar staat dus, hij, Joab, toch geen door alle stammen van Israël naar Abel, te weten, Bet-Maacha. Abel wordt in dit verband beschouwd als een vlakte, een weide, in het Engels, een plain, met AI, een plain. Dat kan nog best een grazige weide zijn, enzovoort, maar een vlakte, in ieder geval geen bergen. En dan, bed, dat weet u, dat is huis of plaats, wat het maar is. Hetzelfde als casa, en dan weet je ook nooit wat het is. Een huis, zeggen we dan, ja oké, okay. Een plaats, oké, okay. Iets waar iets thuis hoort, wat het maar is. Eventueel kun je het overslaan, de plaats, de plek. En dan heb je Maacha, En dat wordt eveneens vertaald met... Nou, eveneens. Het wordt vertaald met een depressie. Dat is een mooi Nederlands woord, depressie. Verdrukking. Laagte. Bij elkaar wordt het dus een lage vlakte. Dat klopt ook wel. Want voor zover ik weet, ligt dat, er staat gewoon in de boeken, ligt dat gebied, zou je mijn aantekeningen trouwens ook moeten staan, maar ik zie het nog niet. Maar het zou moeten liggen in het uiterste noorden van Israël, ook van het tegenwoordige Israël. Dat wil zeggen, u kent het meer van Galilea. Nou, een klein stukje verder naar het noorden lag ook een meer. Op sommige kaarten staat, op moderne kaarten staat het niet, Bijbelse atlassen staat het wel. Het Hule meer. H-U-L-E-H. Hule meer. Dat is in het gebied van Naftali. Maar het ligt gewoon in het Jordaandal. Hè. De Jordaan stroomt er dwars doorheen. De Jordaan komt van het noorden, stroomt eerst in en uit het Hulemeer en daarna stroomt er in en uit het meer van Galilea. Hebben jullie die? En dat meer, dat is er niet meer. Dus het meer is geen meer meer. Het is droog vallen. Of het nou droog gepompt is of zo, dat lijkt me sterk. Ik heb het nooit helemaal begrepen. Maar in ieder geval staat er geen water meer in. En ik heb niet de indruk dat men het droog gemalen heeft, zoals wij in Nederland dat doen. Want ik denk dat men daar alle belangen heeft bij het bewaren van water in Israël. Want het probleem daar is dat het water zakt. Het peil van het water. En dat de hoeveelheid van het water in de Jordaan zakt. En dat het meer van Galilea zakt. De laatste keer dat wij ergens met een groepsreis waren, waren wij bij een uitspanning of hoe weet zo'n ding. Het zal wel een kibbutz geweest zijn met allemaal huisjes. Het had gelegen aan het water. Maar als je s'avonds, als je thuis kwam met de bus, zou ik maar zeggen, nog naar het water wilde, moest je wel een heel eind lopen nog. Want het water was sinds de bouw van het complex aanzienlijk gezakt. En dus was er nou een heel lang strand. Nou ja, modder. Begrijp je wel? Dat zakt. Nou ja. De aardigheid is trouwens ook dat ik nogal wat rondgereisd heb in het zuiden van Engeland, langs de kust van Brittannië, om voor de hand liggende redenen die ik u nu niet zal uitleggen. Maar wat ik daar gevonden heb, is dat de kustlijn enige kilometers zuidelijker loopt dan waar hij voorheen altijd was. En dat sowieso voor zover er nog havens zijn, zij de helft van de 24 uur droog liggen. Ja, maar de zee zelf is daar niet eens. Dat is kilometer 3, 4, 5, afhankelijk van waar je bent, naar het zuiden. En het lijkt mij toch dat blijkbaar de zeespiegel al wat meer gezakt is in het verleden. En dat het niet alleen maar vandaag is dat de zeespiegel zakt. Dat is wat gebeurd is. Dus als die vandaag stijgt, heeft men ons uitgelegd, denk ik, dat is mooi. Dan herstelt zich de situatie zoals die vroeger was, dat willen we toch graag. En dan komt de dodo ook weer terug. Ach, nou ja. Doe maar. Maar goed, het Hulemeer. Dat wil zeggen, dat is inderdaad een vlakte, een laagte. Het is geen prettig gebied, vind ik. Het lijkt nogal erg veel op de Flevopolder. Dus, en daar zou je toch niet, liever niet... Zou je toch liever niet willen wonen? Nou ja, zo kan die wel weer. Maar zoiets. Nee, het is tamelijk vruchtbaar. Er wordt van alles verbouwd daar, dus dat zal wel gaan. Maar het is inderdaad in het uiterste noorden. Die zeebel was dus bezig het land uit te vluchten, feitelijk naar het noorden. Of althans van het noorden uit zijn macht te vestigen. Maar dan moet ik u erop wijzen dat het noorden altijd geacht wordt de plaats van de heerschappij te zijn. De plaats van waaruit macht uitgeoefend wordt. En het ellendige daarvan is weer dat het noorden, dat is feitelijk, ik heb het nog nagevraagd, hoe heet die man ook alweer van het Forum, dat is het Borealis enzovoorts. En de Boreërs, zeker de Hyperboreërs, dat is nog Boreër dan Boreër, de Hyperboreërs, dat is, volgt u mij nog of niet? Ja. Nou ja, dat is een geheimzinnig volk dat uit het noorden opdoemt, uit de mist zal ik maar zeggen. En dan is het. En dan, het is ongeveer als de hunnen zal ik maar zeggen, die komen. En dan daarna verdwijnen ze weer terug in de mist. Hyperboreïsme, een geheimzinnig volk. Want het noorden is Safan. Safan. En het is ons woord safe, zeg ik altijd. Het Engelse woord dan vooruit, safe. Het is een geheime bergplaats, besloten. En men zegt dat het daar zo heet omdat het daar zo donker is, daar in het uiterste noorden. Dan zeg ik, ja hoor, even. Vind ik allemaal wel prima. Maar dat is het noorden, de macht. Maar u weet, daar is de macht. Daar wordt ook vanuit het noorden. Navigeren wij ook feitelijk van huis uit. Tegenwoordig niet meer, want we doen het via kunstmanen, hoe heet die dingen, satellieten, GPS, maar vroeger op de sterren. En de enige vaste ster die wij hadden was eigenlijk de Poolster. Nou ja, toen heeft iemand uitgevonden dat die zo vast ook weer niet is. Dramatisch natuurlijk, maar de Poolster, dat weet u. En daar draait het, maar dat is het noorden. En daar vind je dus ook het sterrenbeeld Noorderkroon, dat kent u, hè? Corona Borealis, de Noorderkroon, dat is heerschappij en noorden horen bij elkaar. Dat weten wij mede zo zeker, omdat daar precies tegenover aan de zuidkant, daar vind je het Zuiderkruis. Dat is niet de kroon, maar het kruis, dat is het tegenovergestelde. Je vraagt je nou af wie die naam heeft uitgevonden, toch? Nou, dan moet ik u zeggen, nou, ze zijn. Wie ze uitgevonden heeft, weet ik niet, maar ze zijn bijbels. Laten we het daar maar bij houden dan. Zie? En dus uit het noorden. Uit het noorden kwamen ook altijd de vijanden. Nou, een enkele keer uit het zuiden, maar in het algemeen de vijanden van Israël kwamen uit het noorden. En vervolgens zijn de Israëlieten ook naar het noorden afgevoerd. Of dat nou de 10 stammen waren naar Assyrische ballingschap, of de 2 stammen naar Babylonische ballingschap. Het is in ieder geval hier langs deze route naar het noorden het land uit. Maar het was ook langs deze route dat Abraham in de tijd het land inkwam. Er is maar één route, die is namelijk Noord-Zuid. Want aan de oostkant daar heb je woestijn en aan de westkant heb je de zee. Dat is wat het is. Dus het is altijd Noord-Zuid. Maar in dit noorden, dus, daar jaagt men die Beza na. Daar staat Eitog, een door alle stammen van Israël, dat wil zeggen Joab, achter Beza aan. Naar Abel Bet Maaga, dat is die vlakte daar dus, ten noorden van het Holeimeer. En het ganse Berim staat er. En zij verzamelden zich en kwamen hem ook na. Het ganse Berim te verstaan als alle Berieten. Zij zijn. Berim is meervoud, hè? Berieten zijn het. Die zijn namelijk uit Beerot. B-E-Rot. Ik schrijf het met dubbel E. Beerot. Dat is namelijk in het gebied van. Die ligt namelijk in het gebied van Benjamin. In het stamgebied van Benjamin. Dat ligt niet daar in het noorden. Stamgebied van Benjamin. Stamgebied van Benjamin ligt noord dan wel noordoostelijk van noordoostelijk van Juda. Dus van Jeruzalem af, zal ik maar zeggen, naar het noorden toe. Maar die Beritum, het ganse Berim, verzamelde ze ook en kwam mee. Kwam hem ook na, achter Joab aan. Wat daar de bedoeling van is, heb ik nooit begrepen. Maar zo wordt het nou eenmaal beschreven. En zij kwamen en belegerden hem, zij belegerden dus Seba, in Abel Bet-Maaga. Zij wierpen een wal op, oh, komt hij weer. Zij wierpen een wal op tegen de stad dat hij aan de buitenmuur stond en al het volk dat met Joab was verdorven de muur om die neder te vellen. Volgens vers 16, dit is ook, ik weet niet of iemand nog een andere vertaling heeft, maar opwerpen is gewoon ophogen. Het gaat om een beleg om de stad, hè. Zij wierpen een wal op tegen de stad, dat hij aan de buitenmuur stond. Maar de buitenmuur is, voor zover wij weten, Gile. Dat wil zeggen, dat is het Hebreeuwse woord, en dat is niet buitenmuur, dat is, in het Engels vertalen ze dat met trench. In het Nederlands wordt dat dus toch een gracht. Hè? Oh. Nou, in het Nederlands wordt het dan een gracht, een droge namelijk. Of een greppel. Maar een droge. Een trench. Een droge gracht. Wat is het? Nou ja. Maar waar het om gaat is gewoon een... hoe ik het uit moet tekenen weet ik ook niet. Maar het gaat erom dat een beleg rondom de stad opgeworpen wordt... Of zij belegerden de stad, dus wordt het een beleg, heet dat, om de stad. Voor zover ik er een verklaring voor heb, is het deze, dat de gracht rondom de stadsmuur werd dichtgegooid om de muur te bereiken. Zie je, ze verzinnen me wat. Dus ja, en dan denk ik altijd, ja, dat mag ik toch ook dan. Wat hoogden ze dan op? Als u mij vraagt, hoogden ze gewoon de gracht om de stad, de greppel om de trench om de stad op, zodat ze de stad in kunnen. Dat kan ik begrijpen. Een wal eromheen, als je de stad belegert, dan doe je geen wal eromheen. Dan als er een wal is, dan sloop je die. Toch?
Behalve als die wal net zo hoog wordt.
Nou ja, precies. Dus je kan er iets tegen opbouwen, tegen een muur, om daarna over de muur te gaan of zo. Dat kan allemaal. Bijvoorbeeld, ja, bij Masada is dat gebeurd, ja. Onvoorstelbaar, je ziet hoe hoog dat is, maar ze hebben het wel gedaan. Maar toen maar. Dat kan dus allemaal wel, maar het lijkt mij het meest voor de hand te liggen. De gracht om de stad, de trench om de stad werd... dichtgegooid, opgehoogd, zodat ze de stad zouden kunnen bereiken. Maar hoe dan ook, het gaat erom dat dat leger rondom de stad bezig is om te proberen de stad in te komen. Goed. Ze verdorven de muur om die neder te vellen, dat is uiteindelijk het idee. Daar zijn ze dan mee bezig. En dan, toen kwam Kenel Simons, oh nee, dat is een ander beleg... Maar het was wel een vrouw. Ik weet niet, om een of andere reden is die voornaam Keno meteen uit de mode geraakt. Dat vind ik nou een beetje vervelend, want ze zouden die vrouw dus moeten eren eigenlijk, hè. Nou ja. Toen riep een wijze vrouw uit de stad... Mocht u zich nou afvragen... Waar ze een wijze vrouw vandaan halen, moet ik u zeggen, nou, dat kwam wel vaker voor in de Bijbel. Ja, ik vind het prachtig, zulke uitdrukkingen. Toen riep een wijze vrouw, waar is dat? We hadden er al eerder een, in ieder geval in 1 Samuel. Daar is David dus ook mee getrouwd. Daar zegt dat niet veel, want David legt ook een verzameling aan. Nou ja, een selectie. Hè? Ja, er was een vrouw die was getrouwd met een heel domme man, een dwaas, die heette dan ook zo, Nabal. En die vrouw Abigail was een wijze vrouw. Zij wist hoe de hazen liepen. Hadden ze dan ook hazen in de... Nou ja, goed, laat maar zitten. Zij wist hoe de hazen liepen en ze begreep dat ze David er willen zou moeten zijn enzovoorts. En zo is het gekomen, zal ik dan maar zeggen. Maar we vinden dat meer, want we waren in hoofdstuk 14, hier, 2 Samuel, en toen hadden we ook al een wijze vrouw. Dat was die vrouw die de spionnen verdedigde, meen ik. Nou, waar het maar was, was dat hoofdstuk 14? Ja, dat was in hoofdstuk, dat was in hoofdstuk 17. Maar we hadden in hoofdstuk 14... Vers 2 ook een. Die door Joab in het complot betrokken werd en naar David toegestuurd werd enzovoorts. En hier hebben we er ook een. Een wijze vrouw uit de stad, uit Abel Maaga, in vers 16 van 2 Samuel 20. En die riep, Shema, Shema, zoals de gids altijd roept bij ons in Israël. Luister, in gewoon Nederlands, luister. Hoor, hoor. Hoort, hoort, zeg toch tot Joab, nader tot hiertoe dat ik tot u spreek. Laat hem komen, hier, dan kunnen we overleggen. En dan komt er weer zo'n lastige zin. Nou ja, eerst staat er toen hij nu... Er staat gewoon en toen hij tot haar naderde, of gewoon en hij naderde tot haar. En toen zeide de vrouw, bent u Joab? Want je weet het maar niet. En hij zeide, ik ben. En ze zeiden tot hem, hoor de woorden uw dienstmaagd. En hij zeide, ik hoor. Ze zei dus gewoon, kunnen we even met elkaar spreken hier? Zullen we even wat overleggen? En hij zei, oké, laten we dat dan eens doen. En toen sprak zij zeggende, en daar komt die moeilijke zin. Zij zei, in voortijden, zodat je je afvraagt wat betekent voortijd, of welk woord is dat in het Hebreeuws? Voortijd. In voortijden spraken zij gemeenlijk, zeggende, zij zullen zonder twijfel te Abel vragen, en alzo volbrachten zij het. En ik neem aan dat de vertalers goed hun best gedaan hebben, maar je maakt mij niet wijs dat die begrepen hebben wat ze nu hebben opgeschreven. Nou, ik zeg niks bijzonders, want dat kwam meer voor bij de vertalers. Ik heb de indruk dat er bij alle vertalers voorkomt, maar toen maar. Weet u wat daar staat of niet? Ik vraag niet of u er iets van kunt maken, kaas of chocola, of wat u er maar van maken wil. Maar gewoon, begrijpt u nou wat daar staat? Gewoon wat daar staat. Begrijp het lees. Wat staat daar nou eigenlijk? Nou ja. Wat er mijn inziens staat, en ik zeg dat dus terughoudend, wat er mijn inziens staat, is als volgt. In voorgaande tijden, dat zijn 3 letters in het Hebreeuws feitelijk. Nou ja, zoiets. Dat is gewoon eerst. Resion. Eerst. In hoofdzaak. Van oudsher naar van oudsher. Eerst. Resion komt er dus bij. Eerst. En dan gemeenlijk spreken. Dat gemeenlijk, dat betekent gewoonlijk, dus algemeen. Maar dat staat er niet eens. Er staat sprekende spreken. Een bekend Hebreïsme. kan ook Maleis zijn, maar goed. Ik bedoel, twee keer hetzelfde woord. Net als stervende sterven en verbergende verbergen. En zoals dit, sprekende spreken. En dat betekent dus zoveel als spreken met nadruk, met stelligheid. Zult gij stervende sterven wil zeggen, dan ga je echt helemaal dood, toch? En verbergende verbergen, dus helemaal 100% verbergen. En sprekende spreken, dat wil zeggen, met stelligheid, met nadruk, dat is wat men eerst deed. Die vrouw zegt, het was gebruikelijk. Nou, gebruikelijk moet ik niet zeggen, anders denkt u dat dat de vertaling is van gemeenlijk. Die vrouw zegt, in principe praten we eerst met elkaar. Serieus, gaan we het gesprek aan. Dat is gewoon dit. Je begint niet meteen te schieten. Je stelt eerst vragen. Je gaat eerst onderhandelen. En zo doe je dat. Dat is de rest van de zin. Al zo volbrachten zij het. Heb je dat? En daartussenin, zij zullen zonder twijfel te Abel vragen, betekent dus, je kan gewoon aanbellen aan de deur en vragen, je vraag stellen, wat wil je eigenlijk hier? Wat is de bedoeling, wat kom je doen? Vertel dat eerst even. In plaats van meteen het grove geschut te installeren. Dat is wat er staat. Hebben we die nog? Er is eigenlijk niks moeilijks aan. Men zou eerst overleg plegen. Ik meen zelfs dat het ergens in. Ik zoek even, maar ik meen zelfs dat het ergens in de wet zo voorgeschreven wordt dat men eerst zou onderhandelen. Maar in de Mosaïsche wet bedoel ik. Maar dat weet ik zo gauw niet. Hoe dat is. Maar dat is wat vers 18 betekent. Alleen moet ik er meteen bij zeggen dat je kan heel vers 18 ertussen uitlaten. En dan mis je niks. Ik bedoel, oké, dan mis je dat vers, maar dat ga je niet merken. Dat mis je net zo min als de dodo. Die hou ik er een poosje in, de dodo. Omdat het misschien wel een van de meest bekende uitgestorven diersoorten is. Ik bedoel, de mammoet, dat is nog langer terug. Die hebben we nooit gekend, alleen maar dood enzovoort. Maar de dodo is natuurlijk een vogel die men nog levend gezien heeft en levend beschreven is. Die inmiddels is uitgestorven en de vraag is hoe erg het is dat een diersoort uitsterft.
Nou, dat
is vroeger bij de tv, hè?
De
stripverhalen leven ze voort, alsnog voort. Ja. Nou ja, doe maar. Het is een komische vogel. Hij schijnt niet eens te hebben kunnen vliegen. Dus je vraagt je af of het niet veel beter is dat het ding dus maar. Het beest is ook maar gewoon eens uitgestorven. Uiteindelijk kon hij zich ook niet meer voortplanten. Nou ja, er zijn mensen die denken dat dieren vleugeltjes kregen toen gingen vliegen. Hoewel je natuurlijk ook kunt denken, nee, ze konden vliegen, maar ze raakten dat vermogen op den duur kwijt. En vervolgens het vermogen tot voortplanting. Nou ja, op efficiënte wijze bedoel ik dan. Dat denk ik van de panda ook. U weet wel, de bekende, de grote panda. Ja, als dat beest alleen maar bamboe eet, ja, dan vraagt hij ook om moeilijkheden. Ik bedoel, als u alleen maar spruitjes zou eten, heb je ook een probleem. Al was het maar omdat je die niet de hele tijd van het jaar bij de hand hebt, om zo te zeggen. Toch? En dat zo'n dier dan met uitsterven bedreigd wordt. Ja, maar is dat onze schuld? Of wat? Ik weet het ook niet, dus ik hou die donut er nog even in. Wat mis je er eigenlijk aan? Nou ja. Want in de dierentuin mogen we ze ook al niet meer houden, toch? Dieren. Of er nog enige tientallen jaren bestaan er geen dierentuinen meer, dat mag niet meer. Want er is een dier in gevangenschap. In plaats daarvan worden nu mensen gehouden in gevangenschap. Met cameratoezicht en alles, dat weet u toch. En, nou ja, laat maar zitten. Het is zo'n rare wereld. Maar goed, je kan vers 18 missen en voegt niks toe. En daarom ook, het heeft geen geweldige impact, dat vers. Wat ze zegt is, we beginnen toch gewoon eerst even te praten voordat we wat doen. Wat is er eigenlijk aan de hand? Kan ik u ergens mee? Dan zie je dat leger daar aan de buitenkant bezig. En dan komt er een dame en die zegt, kan ik u ergens mee helpen? Want dat is het eigenlijk, hè. Nou goed. En dan zegt ze, ik ben een van de vreedzamen. Dat is een mooie steek naar Joab, want zo vreedzaam is die man niet. Ik ben een van de vreedzamen van de getrouwen in Israël. Nou ja, dat had ook nog kunnen zijn van de gelovigen in Israël. En gij zoekt te doden, een stad, een hele stad namelijk, te verwoesten, die een moeder is in Israël. Waarom zoudt gij het erfdeel des Heren verslinden? Dus een stad des Heren. Dus vandaar dat ik voor getrouwen lees gelovigen. Ben die trouwens aan de Heer. En zij moet het dan zo. Wat moet je eigenlijk? Toen antwoordde Joab en zeide, het zij verre van mij dat ik zou verslinden en dat ik zou verderven. Maar ja, dat is wel wat zijn beroep was, hoor. Is. Dat is wat hij doet. En uiteindelijk gaat hij er zelf ook aan, om zo te zeggen. De zaak is niet al zo. Maar een man van het gebergte van Ephraim, wiens naam is Seba, de zoon van Bichri, heeft zijn hand opgeheven tegen de koning, tegen David. Lever hem alleen, zo zal ik van deze stad aftrekken. Wij zoeken alleen die Seba, daar gaat het om. En dan zegt de vrouw tot Joab, zie, zijn hoofd zal tot u over de muur geworpen worden. Dan moeten ze toch 5 kilo over de muur gooien. Zei de fysiotherapeut, die zei, je hoofd weegt 5 kilo. Ja, maar goed. Het gaat allemaal niet zo netjes, maar toch, zo vreemd is dit ook niet. En de vrouw kwam in tot al het volk met haar wijsheid. En zei Iwen Seba, de zoon van Bichri, het hoofd af. En wierpen het tot Joab. En toen blies hij met de bazuin. Hij blies namelijk de aftocht. Toen blies hij met de bazuin. En ze verstrooiden zich van de stad. En ieder naar zijn tenten. Dat wil zeggen, iedereen ging weer naar huis. Want zoals gezegd, over een staand leger hebben wij het niet. Het waren gewoon de mannen van Israël. En dat is het dan. En wie het maar waren. En de missie was volbracht. En Joab keerde weder naar Jeruzalem tot de koning. En daarmee is ook deze opstand weer achter de rug. En nu even ertussendoor. Het was Prediker 10, vers 2. Het hart des wijzen is tot zijn rechter, maar het hart eens zots is tot zijn linkerhand. Maar de vertaling met hand daarbij is sowieso problematisch, omdat dat woord er sowieso dan niet staat. U weet, Jamin bijvoorbeeld, dat is de rechts. En eventueel is het dan de rechterhand. Maar ja, zo leer je die kleine kinderen ook wat links en rechts is. Dat is je rechterhandje, dat is je linkerhandje, toch? Doe je aan de kant van de hand. Ik heb daarom ook een ring om. Nou ja, laten we zitten. En bovendien heb ik een paar sokken. Waarop staat, de een staat een L op en de ander een R. Kent u dat ook? Vroeger had ik trouwens 2 sokken. Die stonden allebei een L op en in de kast. Nou ja, had ik nog zo'n set, maar er stonden allebei een R op. Heel vreemd is dat. Maar we toch maar weer. Maar dat u dat weet, links en rechts, de Bijbel spreekt erover. En wat het woord betekent daar in Prediker 10, is ook een eenvoudige. Het hart, de geest, zegt de NBG. Ik weet niet wat er in de grondtekst staat, hoor. Wat voor woord. Maakt ook weinig uit. Het hart van de wijze is tot rechts. Richt zich op rechts, staat er dan, geloof ik. Maar het hart eens zots is tot zijn linkerhand. Het idee is gewoon dat rechts staat voor activiteit, voor initiatief, voor iets doen. Is actief, rechts is actief en links is passief. Dat is wat het is. En als je wijs bent, dan doe je wat. Daar gaat de hele prediker over, dat het verstandig is om in je leven wat te doen. Je moet ergens mee bezig zijn. En je moet er aardigheid in vinden, in die bezigheid. En meer geeft dit leven niet. Dit is uw deel in dit leven, heet dat. Maar de idee van dat je iets doet voor het nageslacht, daar rekent de prediker mee af. Die zegt, dat is onzin. Bovendien, dat is nadelig, want dan bouw je iets voor het nageslacht, maar dan heeft het nageslacht niks te doen. Want die hoeft het dan niet meer te bouwen, dan is het er al. Zie je? Of je bouwt je een kapitaal op en je erft het aan je zoon, want je hebt dan een zoon, heet dat hier. En dan krijgt die zoon dat en die jaagt het er maar weer door. Het schiet niet op. Dit is de prediker. Nou ja, dit is wat de Bijbel zegt, zo gaat dat. Dus het idee is van we doen iets voor ons nageslacht of voor onze kinderen of kleinkinderen of zo. En zegt dat is allemaal onzin, dat is helemaal niet zo. Het gaat in dit leven om het leven wat je hier hebt en wat je daarmee doet. En je zou het op een of andere wijze vullen. Wij kennen trouwens ook de uitspraak dat bezit uw ziel, dat is uw praktische leven, uw doen en laten, bezit uw ziel in leidzaamheid. Daar hebben wij van gemaakt dat je geduldig moet zijn. Dit is onzin. Leidzaamheid is het Duitse Leidenschaft en Leidenschaft is niet geduld. Want geduld veronderstelt passiviteit. Je gaat zitten wachten. En zo legt men dat vers in het Nederlands ook uit. Het bezit je ziel en leidzaamheid. In werkelijkheid betekent het precies het tegenovergestelde. Dat je zou leven met leidenschaft, met passie. Met passie, dat is. Bij passie denkt men ook aan lijden en aan passiviteit. Maar men begrijpt die begrippen niet goed meer. Waar het over gaat is juist dat je gedreven wordt door iets wat de macht als het ware overneemt. Je bent ergens mee bezig en dat is gewoon aardig om te doen. We zitten hier in de leidzaamheid, maak er wat van. Dat is de prediker. En niet met die hoge gedachte dat je het moet doen voor de toekomst of voor de wereld of wat dan ook. Maar dat is helemaal niet zo. Nou ja. Doe maar. En als het ergens voor is, nou ja, het beste is het voor de Heer. Maar dan nog, je zou er aardigheid aan moeten hebben en je zou gedreven moeten worden om dat te doen en je daaraan overgeven. Vandaar passie. Met alle betekenissen van dat woord.
Zie. Rechts is voor voeding en links is voor werk.
Ja, zoiets, ja.
Je wil afwerken.
Ja. Ja. Afwerpen. Inderdaad. Hij zet de schapen rechts en de bokken links, weet u nog.
Ja. Ja.
Etcetera, etcetera. Drukt zich overal in uit. Maar ja, dat is, ook dit is een klassiek onderwerp. Maar meer Oosterse filosofie is dat eigenlijk. Dat rechts en links en het dualisme en wat het maar was allemaal, wat daarmee samenhangt, maar de yin en yang en Jip en Janneke, ja. Ja, oké. Nou goed, terug naar 2 Samuel. Dat gesprek zijn we snel doorheen gegaan. Joab die zich min of meer verontschuldigt. Nee, het is niet de bedoeling dat ik iets kapot zou maken, maar die Seba, dat is de vijand van David. Dat is ook zo. Maar die vrouw moet hem terechtwijzen. Dan zegt oké, zeg dat dan, dan regelen we dat. En die vrouw regelt het met al haar wijsheid. Je vraagt je af of dat niet enigszins overdreven is, maar toch. De vrouw met al haar wijsheid, enzovoorts. Ik zal zijn hoofd tot u over de muur werpen. Dat wil zeggen, zijn hoofd zal tot u over de muur geworpen worden. Kennelijk kan ze dat ook nog beslissen. En dat vertelt ze dan aan het volk en ze hieven Seba, de zoon van Bichri, het hoofd afwerpen tot Joab. En dat was het dan. En toen blies hij weer met de bazuin. Dat was dit keer de aftocht. En zij verstrooiden zich van de stad. En voor zover het niet de aftocht was, was het blazen van de bazuin van David is koning. Want deze man, Seba, blies de bazuin en zeide, we hebben geen deel aan David. Enzovoorts. Weet u nog? Het is toch die bazuin. Wat het betekent, wel in de praktijk hebben wij in onze dagen en in onze bedeling met precies hetzelfde verschijnsel van doen. Officieel, ik weet nooit waar ik moet beginnen, ja ik doe het toch maar. Officieel, of ik met de kerk, met de gemeente moet beginnen of niet. Maar ik denk dat doet iedereen wel. Dus dan begin ik maar gewoon bij het volk, de volkeren. De stammen van Israël gaat het toch over. Onder leiding van Efraïm, wiens naam hier dus ook weer genoemd wordt, in vers 21. En waar we het ook vorige keer over hadden vanwege hoofdstuk 19 nog. De klassieke Europese volkeren, de Kelto-Anglo-Saxische volkeren, werden ooit christelijke volkeren. Zij zijn die 10 stammen waar het evangelie, het woord God, niet alleen aan gepredikt werd, maar aan wie het werd overgedragen. Hebben u dat nog? Daar kwam het terecht. Het probleem is echter dat binnen die volkeren, daar heb je de invloed van de Benjamin in de zin van de invloed van de wet die dan komt. De neiging om alles te regelen. Men schrijft het dikwijls aan Calvijn toe. Toch of niet? Men heeft het zelfs compleet buiten de religie om over een Calvinistisch Nederland en onze Calvinistische aard en natuur. Ik denk dat je de naam van Calvijn daar toch wat onrecht mee doet. Want het zit ergens in onze volksaard. Dat iets geregeld moet worden. En vergis je niet, het stempel van Benjamin op de 10 stammen is groter dan op de 2 stammen van Israël. Ik bedoel, ik neem nou even de tijd, ook in de Bijbel, wij vinden in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, vanaf Matthäus zal ik maar zeggen, vinden we ooit maar ergens 1 man uit Benjamin. Die je ook niet kan missen, want die heet ook nog Saul. Wat ooit de belangrijkste man van Benjamin was. En hij was een ijveraar voor de wet. Zijn leven lang. Nou ja, niet zijn leven lang, maar tot dat. En hij kwam tot geloof. Maar daarna wordt hij dus de spreekwoordelijke man, de bekende man die dan zegt, de wet. Ik heb het schade en drek geacht. Ik heb er volledig afstand van genomen. En hij beriep zich niet op dat hij een Jood was. Hij beriep zich op zijn Romeinse staatsburgerschap. Hij stond er compleet vervolgens naast. Dat is het enige wat we een Benjamin niet tegenkomen onder de Joden. Onder de 2 stammen van Israël. Daarna moet ik u zeggen dat onder de 2 stammen van Israël en waar die gebleven zijn. Daar vind je bij Benjamin niet terug. Dat zijn de zogenaamde Belgische stammen. En dat is een groot deel, want Benjamin heeft zich, was vroeger een klein stammetje in Bijbelse tijd, maar Benjamin heeft zich uitgebreid vermenigvuldigd, enzovoort. En Benjaminieten hebben zich hier in Noordwest-Europa gevestigd. We hebben nog de naam België eraan overgehouden. Dat is van latere datum, dat weet u, de naam België, dat stamt pas uit 1831. Dat, Ja, dat is nog niet zo lang. Dat is sinds de officiële verdeling van dat ene koninkrijk. Onvermoed en onverhoopt, of hoe je dat maar zegt. Nou, onvermoed dan, werden de Nederlanden alsnog één koninkrijk, nadat de eerste Spanjaarden en daarna ook de Fransen waren verdreven. Toch? In 1815, 1816, wanneer? Doet er niet precies toe op het jaartal, want het is, nou ja. Maar in ieder geval, toen werd Nederland alsnog één koninkrijk. En dat heeft maar 15 jaar geduurd. En toen zeiden de zuidelijke Nederlanden, nou toch maar niet. Wij willen niet met die... Ik wil hem niet, zeiden ze, dat weet u. Ja. Ze wilden hem niet. En toen, om wat voor reden dan ook. Ja, economische redenen. Gaat om de poen. Maar goed, en toen kwamen ze tot de zelfstandige staat der zuidelijke Nederlanden. Lag voor de hand en dat hebben ze toen maar België genoemd. Omdat daar vroeger de Belgische stammen leefden. Dat waren Keltische stammen, een hele groep. En dat heet de Belgische stammen. Die wonen er eigenlijk al lang niet meer. Want in het algemeen, ach, er zullen er een paar achtergebleven zijn, maar in het algemeen zijn de Belgische stammen overgestoken naar Brittannië. Daar vind je ze dus eventueel terug. Nou ja, vandaar dat je de naam van Gent terugvindt in Kent, aan de overkant. Begrijp je wel? En Den Bels vind je terug in Wels, en dan ben je al helemaal in Somerset. Dat hebben ze meegenomen. Dus, ik roep nou maar iets uit mijn hoofd. Ik heb het allemaal zo niet bij de hand. Maar dat is Benjamin. En de invloed van Benjamin en Benjaminitische clans, als je dat zo dan moet noemen, onder de 10 stammen, is inderdaad groot. Maar ook de idee van, wij moeten het allemaal ordenen en we moeten het allemaal regelen en het moet allemaal in vakjes, vind je uitgebreid terug, met name in de Nederlanden. Ik heb het u vast in de loop van 40 jaar of zo wel eens verteld. Ik weet nog dat ik de eerste keer per vliegtuig in Nederland terugkwam. En het benauwde mij. Toen ik naar beneden keek uit het vliegtuig. Alles keurig verdeeld in vakjes. Keurig netjes geordend als een zorgvuldig aangelegd mozaïek. En ik heb er nog last van, ik zie het nog voor me. En ik kwam uit Zuid-Afrika, heel Zuid-Afrika doorgereisd die keer. En heel Zuid-Afrika, ik verzeker u dat het groot is. En er staan weinig hekken en heggen en greppels. En zo'n give me land, lots of land, don't fence me in. Dat is de Vrijstaat en dat soort dingen meer. En weet u wel, en dan kom je terug naar Nederland en dan is het allemaal vakjes. Kijk, dat is nou Nederlands. Of je dat Calvinistisch wil noemen, dat weet ik niet, maar het is wel Benjamin, vind ik. Het is dat indelen, allemaal reguleren enzovoorts. En het probleem van Nederland is trouwens altijd geweest met die kleine provincietjes, met die hekjes eromheen en overal die tolhuizen. Heb je dat nog? Dan kon je nauwelijks bewegen. Of je ging weer de grens over, dan moest je weer betalen. Want dat was een ander vak en andere regels. Andere normen, andere waarden. En wat het maar was allemaal. Nou, dat is Benjamin. Dat is, die brengt wet. Voorschriften en regels. En daar moet je dan aan houden. Dat is het eigenlijk. Dat is niet alleen Nederland en België trouwens. Maar het is algemeen. De Europeanen hebben die neiging om dat te doen. Nou ja, en degene die dat echt niet wilden en die daar allergisch voor waren, zijn in de loop der eeuwen allang de hort opgegaan. Daarom wordt het nu moeilijk om de hort nog te vinden. Dat ding is compleet versleten. Wat is dat eigenlijk, een hort? Dat moet ik eens afzoeken. Maar die zijn allang vertrokken. Naar de bekende emigratielanden, zal ik maar zeggen. Waar inmiddels ook toch heus de hekken weer staan en de heggen enzovoort. Dat is ook spreekwoordelijk, trouwens. Ik bedoel, een beetje western, Amerikaanse western, gaat over de kwestie dat een boer een hek om zijn land gaat zetten, omdat hij aan de landbouw gaat en de veeboeren, dat zijn de buren dan, de veeboeren zeggen, maar dat kan zomaar niet, want het land is van iedereen, ik moet overal mijn vee kunnen brengen. En die sloopt dan de hekken weer en dan krijg je dus, zo hebben ze een Colt 45 uitgevonden, zal ik maar zeggen. Zo, en een Gatling. Ja, wat het maar was allemaal. Het is allemaal cultuur, beste mensen, dit. Het is het oude verhaal. Men verovert een land, zet er weer een hek omheen en zegt, we hebben weer een nieuwe staat. En zo krijg je dan de staten van Noord-Amerika en daarna werden ze weer verenigd. Niet zonder geweld trouwens. De Amerikanen kennen de oorlog tussen de staten. Wij noemen het de Amerikaanse burgeroorlog, maar dat willen zij niet horen. Ze hebben het over de oorlog tussen de staten. Maar toen maar weer. En toen werd het weer de Verenigde Staten. En je weet waar het op uitdraait altijd. Het wordt allemaal ingekapseld enzovoorts. En de geschiedenis herhaalt zich zo. Dat is dus wat de mens achtervolgt. En vervolgens moet ik u zeggen, het is niet alleen met die volkeren gebeurd, want er interesseert u waarschijnlijk niks, maar het gebeurt met het christendom ook. Wij christenen zijn individuele christen, wij kwamen tot geloof in de Heer Jezus Christus. U weet wel, in de 500 jaar geleden hebben we begrepen dat de mens uit geloof gerechtvaardigd wordt, niet door werken, maar door geloof alleen. En toen werden we in de ban gedaan door de paus of door de pastoor of wie het maar was, door de Rooms-Katholieke Kerk. En toen waren we op onszelf en toen dachten we, nou ja, dan komen we toch bij elkaar in het oude tolhuis. In een kerkje bij de oude tol in Harmelen en dan houden we daar onze bijeenkomsten zonder kerkelijk toezicht of initiatief of wat dan ook. En zo ging dat dan, of we houden de Hagen preken. En dan is er altijd wel iemand die zegt, we moeten verenigen en we moeten een bond oprichten of een unie of een ander kerkgenootschap. Zodat nu nog steeds de vraag is of Willem de Zwijger zijn leven lang Rooms-Katholiek gebleven is of Luthers. Want hij is Luthers geboren, om zo te zeggen, op den Dillenburg. En toen moest hij, omdat hij Orange erfde, Oranje. Een voetbalteam schijnt dat te zijn, maar goed. Omdat hij het prinsdom Orange in Zuid-Frankrijk erfde, kwam hij toch onder het gezag van de oppermachtige Habsburger, Philips II. En ja, Spanje. En want het was onder zijn controle dan weer. En dus werd hij Rooms-Katholiek opgevoed. En daarna vond hij toch wel het enigszins te ver gaan enzovoorts. De vervolging van de protestanten. Dus stond hij wel aan de protestantse kant. En de vraag is nu nog steeds, bij welke kerk was hij nou eigenlijk? En men kan er geen antwoord op geven. En men zegt, nou, hij sjoemelde wat af. Zo van, ja, hij wilde het niet weten en ik kon geen keus maken. En het ging hem toch alleen maar om de macht. Dus die kerkgenootschappen, daar sjoemelde hij wat mee. Ik denk altijd, ja, als hij zo was als ik, dan was hij ook niet Luthers of ook niet Rooms-Katholiek en niet Calvinistisch en niet doopsgezind. Toch? Zijn we ook nergens bij. Maar wij kunnen het met alle andere gelovigen redelijk goed vinden in het algemeen. Met sommigen wat meer, wat beter dan met anderen. En ik denk dat het met hem ook zo was. Maar het probleem is altijd, je moet in een vakje, ze moeten in een vakje proppen. Dat lukt met dat soort mensen dan weer niet. En dus blijven ze omstreden. Altijd. En wij ook, want we passen niet in een vakje. En dat maakt het allemaal lastig. Maar dat is die invloed van wet, van regels, van statuten, protocollen, kerkelijk recht. Je noemt het recht, en dan klinkt het heel wat, maar het is natuurlijk onzin, het zijn allemaal afspraken die men onderling gemaakt heeft, enzovoort. En dat is wat je vindt, zie. En u weet, de vrouw, de wijze vrouw, nou dat weet u misschien niet, maar de wijze vrouw, nou als je er twee hebt en dan de wijze daarvan, dan is die een beeld van de 10 stammen van Israël. Nou, je hebt er twee. En je hebt dan Martha en Maria. Nou, oké, stel dat je er... Want hier is er natuurlijk maar één. Ik weet het. Maar stel dat je er twee hebt. Zoals Lea en Rachel had ook gemogen, hoor. Maar Martha en Maria is iets makkelijker. Omdat het een paar weken voor kerst is. Nu dus weer. Dus, want dan kun je makkelijker begrijpen dat Martha, die altijd aan het werk is, die wat doen moet en die op tijd het eten klaar moet hebben, of wat dan ook, dat die een beeld is van het Joodse volk. Dat is religie, dat is twee stammen, dat is wet. Terwijl aan de andere kant, Maria, sitting at the feet of Jesus. Goed, dat was de Engelse tekst. Aan de voeten van de heiland, simpelweg naar hem luistert en zich ontslagen acht van enige andere verplichting. En de Heer geeft haar gelijk en zegt, inderdaad, er is maar één ding nodig, dat is dit. En hij verwijst naar een psalm, die daarbij geciteerd wordt. Zo is dat. En het gaat over die twee dingen. En wat doet dus de wijze vrouw? Die gooit het hoofd van Seba over de muur. Alsjeblieft, daar willen wij ook af. En dat is wat het is. Wij willen van dat systeem af. Van dat wat ons voorschrijft hoe het moet. En dat is niet alleen in religieus opzicht zo, hoor. Het is natuurlijk altijd geweest, maar het is een... Ik vind een benauwende trend in onze samenleving. Niet alleen dat ze daar in Den Haag altijd maar regels zitten te maken en te bekijken en commissies benoemen die dan een protocol samenstellen van hoe het allemaal moet en al dat soort zaken meer. Maar het zijn alle aspecten van ons leven, hoe dat dan moet. En hoe dingen geregeld moeten worden. Misschien twee jaar geleden, kwam er een meneer bij ons binnen van de woningbouwvereniging, of hoe het maar heet, van de weet ik het, hoe heet zoiets? Een woning iets dinges, waarvan we huren dus, hè? Weet ik veel. Hij doet zo, woningbouwvereniging, met zo'n je nou toe ook alweer? Nou ja, laat maar zitten. Maar goed, er komt zo'n man bij. Ja, heb je dat? Nee, dat zullen we even doen. En zes plaatsen in huis, een rookmelder. Plakken ze gewoon zo tegen het plafond. Voem, en dan zit dat. Krijgen ze er ook niet meer af. Rest van die dingen in huis. Ja. Kijk, zo kun je hem testen, boom. En ik heb er nog pijn in mijn oren van die herrie. Ja, omdat dat moet. Ja, je moet de keukendeur dicht houden, anders gaat het ding in de gang af. Dus ja, weet ik veel. Dat is nou maar iets. Soms hoor ik die managers praten of die leggen mij dan wat uit. En dan krijg ik hele schema's, tekeningen hoe iets werkt, hoe opvattingen enzovoorts. En dit wordt georganiseerd en dan krijg je dan dat. En weet je, Geralde Laatst, die legt er even uit hoe ze dat doen in de organisatie. En dan zo en hoe dat dan... Ik krijg het de zenuwen van, je zal dan maar inzitten. En al die praatjes moeten aanhoren van mensen die komen vertellen hoe het moet en hoe je bepaalde dingen, zaken moet behandelen en oplossen. En wat je wel of niet kunt zeggen of doen of wat dan ook maar meer. En daarna komen ze weer, moet je weer een hele dag op een cursus van, waar ze je komen vertellen dat je het ook weer verkeerd doet. Of omdat de ideeën erover veranderd zijn, er moet dan bijgesteld worden. En aan je werk kom je niet meer toe. En zo gaat het land naar de bliksem. Nou, Jantje, volgens het lied. U kent het lied toch of niet? Nee? Zo gaat Jantje naar de bliksem toe. Nee, ken je dat niet? Oh. Nou ja, dat is een begrafenismars die wij in dienst moesten leren met omvloerste trommen en met zwarte vaandels, zwarte vlaggen aan onze trompetten. En wat dan als er weer... Nou ja, laat maar zitten. Laat ik u dan ook maar...
Jantje naar de bliksem toe.
En dan op de melodie van Zo gaat Jantje naar de bliksem toe. Je moet er toch tekst mee hebben om de melodie te kunnen onthouden. Nee, dat is klassiek. Volgens mij kan je dat gewoon googlen, hoor. Dus dat is gewoon cultuur, dit. Maar zo gaat dat. Alles wordt doodgemaakt, wordt teruggebracht. Het leven gaat eruit en het wordt een soort machine. Dat is wat het is. Maar weet u wat het is met machines? Die gaan ook kapot. Je wil niet weten wat voor effect dat dan weer heeft. Het gaat niet werken. Ik moest lachen, laatst horen. Ik weet niet meer wie het was. Iemand uit onze familie die moest naar een cursus. En toen was de vraag, wat voor een cursus? Leiderschap. Ik lachte me een kriek. Leiderschap. Hoe lang duurt dat nog dat we allemaal een cursus leiderschap moeten volgen? Ook in het christendom, ook wij evangelische christenen, leiderschap. Nadat we eerst allemaal discipelschap moesten trainen. En dan zijn we allemaal beten. Vanwege schapen die de leider volgen, want we zijn discipel volgelingen geworden. En dan moeten we in een cursus leiderschap. Zo hou je de economie op gang, zei iemand. Ik denk het niet. Zo werk je de economie naar de knoppen, want terwijl je daarmee bezig bent, doe je niks. Dat levert heus niks op, alles bij elkaar. Dus ja, weg ermee. En dat hoofd, er wordt weinig aandacht aan besteed. Er staat gewoon, en zij hieven Seba, de zoon van Bichri, het hoofd af en wierpen het tot Joab. Daar is het dan. Weg ermee. En toen ging iedereen naar huis. Dan ben je meteen van het hele probleem af. En zo zou het moeten. Weg met dat hoofd. Weg met die Belials man. Onnuttig is het allemaal. Want je kan wel zeggen dat wij wetten en regels nodig hebben enzovoorts. Dat heeft natuurlijk wel een kern van waarheid, maar het is niet waar. Wat wij nodig hebben is wat wij normaal noemen in ons Nederlandse taalgebruik. Met één cliché noemen wij het normen en waarden. Iemand heeft zelfs mij geprobeerd uit te leggen wat het verschil is tussen normen en waarden. Want die vond dat ik kennelijk dat ik moest begrijpen dat normen dus geen waarden hebben of zijn. En dat vond ik ook weer verbijsterend. Bij mijn weten zijn normen waarden en zijn waarden normen. En normen hebben waarden. Ik weet het zeker, want als er op die apparaten staat een bepaalde norm, staat er meteen een getal achter. En dat is een waarde. Minstens. Dan neem ik het zo krap mogelijk, maar dat is zo. Maar we hebben normen nodig. Die zijn namelijk waardevol. Beginselen. En die beginselen zijn niet wetten. Wetten zijn bij gebrek aan normen en waarden. Hebben we die nog? Het is niet zo van we hebben wetten en voor de rest moeten we doen met normen en waarden. Waar de wet gaten laat vallen. Die gaten zijn er steeds minder. Er wordt constant aan gebreid en gemaast. En toch? Om de gaten te dichten in de wet en alles. Maar het is niet zo. We hebben normen en waarden nodig. En wat betreft wet, de Bijbel zegt wet is voor kinderen. Wet is voor hen die geen idee hebben van normen en waarden. En tot dan zijn ze onder wet, onder vogelen en verzorgers, of hoe dat maar heten mag. Met andere woorden, het streven moet zijn om juist van die wet af te komen. En dat kan als een mens bekwaam is om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor zijn eigen leven. En een van de problemen van onze zogeheten verzorgingsstaat, u weet wel van vroeger, die mensen die langzamerhand wordt afgebouwd om voor de hand liggende redenen. Het probleem daarvan is dat het de verantwoordelijkheid van de mensen zelf wegneemt. En dat kan alleen maar een verzwakking betekenen. En hoezeer die verzorgingsstaat dan ook een zegen is voor sommige mensen. Het is als systeem levensgevaarlijk. Het is makkelijk praten, want het is al praten achteraf eigenlijk. Wordt langzamerhand afgebouwd. Bij gebrek aan financiën. Logisch, dat had iedereen kunnen uitrekenen. U weet wel, uitrekenen, dat is de kwestie van de geboortegolf. En dan uitrekenen wanneer die lui van Drees gaan trekken. Drees. Ja, die ken ik nog, ja. Dan kun je uitrekenen en dan weet je precies dat dat niet gaat. Dat zijn er te veel, die moeten leven op kosten van te weinig. Dat is hoe het gaat. En om het probleem te versterken hebben we de grenzen opengezet. Want we hadden net de vijand buitengesloten. En toen hebben we een verzorgingsstaat opgericht. En daarna hebben we de grenzen weer opengezet. Het is politiek dit. En dat dat dus niet gaat. Nee, dat is inderdaad juist. Dat kan ook helemaal niet. Maar doe maar. Dan hebben we het nog niet eens over het aardgas dat het allemaal heeft mogelijk gemaakt. En dat mag ook al niet meer. Dat schijnt ook al slecht te zijn voor een mens. Enzovoorts. Wat ze allemaal maar bedenken. Maar goed, het gaat me niet om de details van het verhaal. Het gaat om essentie van het geheel. Dit soort dingen werken niet. Kijk, dat een overheid naar zijn mensen omziet en een soort vangnet ergens opbouwt enzovoort, dat is te waarderen. Maar te denken dat dat voor Drees niet bestond, of zoiets, of voor de zogenaamde verzorgingsstaat, dat is ook een misverstand. Er werd gewoon anders gedaan. En dat ga ik u nou niet meer uitleggen, want dan zegt u, jammer, dat is uit de tijd enzovoort. Ja, dat is uit de tijd, dat probeerde ik u juist te vertellen. Dat is we hebben het anders opgelost en weten nou niet beter meer. En nu wordt het problematisch dus. Zie? Maar dat is allemaal Benjamin. En dat is in de kerk, om zo te zeggen, in het christendom, precies wat er aan de hand is. Men zou inderdaad die Benjamin de deur uitgooien, die Seba de deur uitgooien, die Saul de deur uitgooien. Geef mij maar een Paul. Ik bedoel, van Saulus naar Paulus. Van wet naar genade. Heb je dat? En dus van Saul naar David. Dat is wat hier aan de hand is feitelijk. Als je rust wil hebben in de, nou ja, in de gemeenschap als zodanig, dan is het de bedoeling dat wij allen leven uit genade, in vrijheid en onze verantwoordelijkheid kennen. En dat is wel degelijk een verantwoordelijkheid voor elkaar. Niemand leeft zichzelf, niemand sterft zichzelf. De Bijbel leert dat ook zo. Dan komt het hele begrip van naaste en naastenliefde in de wet, in het Oude Testament, al vandaan. Maar het wordt niet door een overheid geregeld. Het ligt bij het persoonlijke initiatief. En als ik u dan nog eens wat mag zeggen in dit verband. Voor zover de geschiedenis, de vooruitgang ons iets goeds gebracht heeft, zowel in de wereld of wat dan ook, maar zeker ook binnen het christendom, hebben wij het altijd te danken aan een enkeling, aan particulier initiatief. Aan de uitvinders van naam, aan de kunstenaars van naam. In het christendom praat ik dan meteen over de reformatoren, en dan praat ik heel positief over mensen als Calvijn, dan toch weer wel, enzovoort. Als die zich wat aangetrokken hadden van het systeem en van wet en de rechtsorde en wat dan ook, was er nooit wat van terechtgekomen. Als er nooit eens iemand even uit de pas was gaan lopen, of buiten het vierkantje heet dat geloof ik tegenwoordig geredeneerd had, dan zou dat allemaal niet geweest zijn. Dus we zijn daaraan heel wat verschuldigd. Zie? Want als we het moeten hebben van de conventies, van dat wat afgesproken is, dat wat gangbaar is, van protocollen, van de systemen die de managers, de leiders, of hoe ze maar heten, de führers, bedacht hebben, ja, dan is de mensheid apathisch. En dat is het schrikbeeld wat de mens boven het hoofd hangt, maar daar gaat het wel naartoe. met rasse schreden. En de Bijbel zegt dat ook, want het loopt uit op een totalitair systeem. Zo heet zo'n ding, dat weet u toch, hè? Een totalitair systeem. Hitler was een eind in de richting. Die is al net even afgestopt, was de tijd nog niet. Napoleon, ja ook, ja. Maar Hitler was een eind in de richting. Maar het is nog net afgestopt, want het was de tijd nog niet. Maar het gaat er wel naartoe. En de luid die ik net noemde hebben de verdenking op zich geladen een antichrist te zijn. En ik denk dat dat ook zo is, alleen niet de. Zoals Johannes schreef. Hij schreef in zijn dagen. Er zijn nu al vele antichristen geworden. Luid die de macht over de wereld over willen nemen. Over de hele aarde, over de hele schepping enzovoorts. Zie? En alles in één systeem willen onderbrengen. Dat is per definitie antichristelijk en het heet Babel. En waar ik vandaan kom, dat staat de vergaderingen. Dat stamt uit pak een beet begin 19e eeuw. Dat is uit de tijd van nog net van Napoleon en de Franse Revolutie en de Verlichting enzovoorts. En toen kwam men tot het idee, Darby en wie die anderen allemaal maar heten, die kwamen tot het idee dat de kerk van hun dagen, dat was toen de Anglicaanse kerk, dat dat eigenlijk niks anders was dan Babel. Heb je dat? En dus antichristelijk, want de koning van Babel is de duivel zelf. Enzovoorts. Of ze gelijk hadden. Nou ja, ik vind het wel wat zwaar uitgedrukt, maar toch. Fundamenteel zwart-wit geredeneerd, ja. Al geef ik dan meteen toe dat je zwart-wit redenerend zo in de praktijk van het leven en in de samenleving, ook in de christelijke samenleving, niet zo ver komt. Maar niettemin, zo is het wel. En zeker is het zo dat in die dagen dat werd die ontwikkeling in de samenleving werd ingezet. Die van de democratie, die van een macht die dan aan het volk getrokken wordt. Want dat stamt uit de Franse tijd feitelijk. Ruw gezegd, maar zo is het wel. En dat betekent dat er dus niemand meer verantwoordelijk is. Niemand aanspreekbaar is. Niemand verantwoordelijk gesteld kan worden. En dus is de wereld. Die wereld, en dus minstens Europa, de westerse wereld, een stuurloos schip. Totdat iemand de stuur overneemt. En dat was niet die Duitser, maar die vuur die komt nog. En die komt niet uit Europa, die komt ergens anders vandaan, maar die neemt wel de macht over. Dat is wat het profetisch woord ons leert. En dat het een totalitair systeem is, dat hebben we waarschijnlijk wel begrepen, toch? Zie, waarbij totaal geen sprake meer is van persoonlijke vrijheid. Niet op godsdienstig gebied, maar ook niet op economisch gebied. En die ontwikkeling hebben we de laatste 200 jaar, iets meer waarschijnlijk, om ons heen gezien. In de oude wereld. Ja, in het Oostblok ook. Maar vandaag in het Westen in elk geval. Die ontwikkeling gaat zo door. En dan krijg je het Midden-Oosten komt daar nog bij. En hoe dat zit met het Verre Oosten, Azië, dat weet ik niet. Want die speelt in de Bijbel geen overwegende rol. Dus ik denk dat voordat het zover is, er wat anders gaat gebeuren. Dat wil zeggen, dat eerder zich mee gaat bezighouden alsnog. Maar wij in onze dagen en in ons privéleven, want dat is uiteindelijk de bottom line. En wij in ons privéleven zouden hiervoor waken. Dat niet wet onze levens gaat beheersen, maar onze persoonlijke verantwoordelijkheid die wij dragen omdat wij in de vrijheid gesteld zijn. En de enige aan wie wij verantwoording afleggen, fundamenteel, is de Heer zelf. Dat is wat het is. We hebben zijn woord, hij spreekt tot ons, hij wil zijn woord in ons hart planten. En van ons wordt verwacht dat wij ons daarvoor beschikbaar stellen. En dat wij leven uit in, moet ik eigenlijk zeggen, in dat licht daarvan. En dat was 1 Johannes 1. Toch? Dus dat woord dat van het begin was, het woord is het licht. En waar wij dat woord geloven, deze verkondiging, noemt Johannes het, aanvaarden, daar wandelen wij in het licht, hebben wij gemeenschap met elkander en met Gods Zoon, de Heer Jezus Christus, en worden wij gereinigd. Dat is wat het is. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij dat profetisch woord hebben dat zeer vast is en dat schijnt als een licht in een duistere plaats. Dat wij dat woord hebben dat licht is, opdat we in dat licht zouden wandelen en zelfs opdat wij zelf licht zouden zijn. Wij danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn en hier in die oude geschiedenis dingen mochten lezen die van alle tijden zijn en zeker van onze tegenwoordige tijd. Wij danken u dat u ons plaatst in de vrijheid en dat op grond van die genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Opdat we die vrijheid zouden gebruiken niet als een excuus voor het vlees, voor als een dekmantel, maar in tegendeel dat we die vrijheid zouden gebruiken om u te dienen en daarmee ook elkander. Opdat uw naam zou groot gemaakt worden in een lichaam dat weliswaar aan het verderf onderhevig is enerzijds, maar anderzijds door u is levend gemaakt, opdat het zou zijn een levend, heilig, God welbehagelijk offer. Wij danken u daarom dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen komen, die legerplaats achter ons mogen laten, om met u, buiten de legerplaats, weliswaar uw smaadheid te dragen, maar vervolgens ook te delen in uw heerlijkheid. Wees u dan ons nabij, met dat licht, met die genade, om Christus wil. Amen.